Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag is bij mij de gast, sociaal wetenschapper Laurens Buijs.
Hi.
Laurens, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er weer bent.
Vind ik ook.
Niet lang geleden dat je hier nog bij ons aan tafel zat. Maar sindsdien is er weer zoveel gebeurd rondom de grote controverse die jij hebt veroorzaakt aan de UvA.
Ja.
Dat zelfs onze eigen kijkers begonnen te vragen van nodig Laurens weer eens uit. Want we willen heel graag weten wat de ontwikkelingen zijn.
Oké, leuk.
Ja. Niet alleen dat. We gaan het dadelijk ook even hebben over de stap die jij hebt genomen om jouw eigen collegereeks, die nu bij de UvA min of meer gecanceld is, dat is ook wel het modewoord dat we nu mogen gebruiken, zelf te gaan presenteren.
Ja.
Dus dadelijk in de tweede helft van het gesprek gaan we ook vast een beetje een voorproefje nemen op jouw college. Ja. En een beetje kijken van hoe je dat gaat vormgeven.
Ja.
Maar laten we even beginnen met de ontwikkelingen sinds de vorige keer. Misschien voor onze kijkers is het om te beginnen even goed om gewoon de hele situatie nog eens even kort te schetsen. Wat is er nou gebeurd met jou aan de UvA? En waarom kan jij jouw colleges daar niet meer geven zoals je dat tot voor kort nog deed?
Nou, ik ben drie weken geleden eigenlijk uit de kast gekomen, zo'n week of drie geleden, uit de kast gekomen als klokkenluider. Ik heb gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling van de UvA om mijn zorgen te uiten over de woke-cultuur, hoe het diversiteitsbeleid en beleid op het gebied van sociale veiligheid en hoe politiek correctheid eigenlijk het wetenschappelijk project bij de sociale wetenschappen totaal aan het ondermijnen is. Dat is niet van mijn zorg. En de casus die ik heb gebouwd richting het college van bestuur in dus een officiële klokkenluidersmelding. Wordt allemaal gedekt door de nationale wetgeving, zo'n klokkenluidersmelding. Dus dat heeft nogal veel voeten in de aarde. Zo'n universiteit moet reageren daarop. De universiteit heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. En voordat dit allemaal naar buiten kwam, besloot ik ook om zelf met een opiniestuk in de Folia, dat is de universiteitskrant, eigenlijk het punt te maken wat mijn zorgen zijn en wat ik vind dat er moet gebeuren. En nou ja, zonder dat ik dat had verwacht, is dat opiniestuk in de Folia echt enorm ontploft. Heeft tot een enorme controverse geleid. In dat opiniestuk zeg ik eigenlijk van, noem ik drie onderwerpen waarop ik merk dat ik niet vrij kan spreken. Het eerste is het onderwerp gender. Ik ben al lange tijd kritisch op allerlei ontwikkelingen in de genderbeweging. In de genderemancipatie en ook in de sociale wetenschappen over gender. Bijvoorbeeld het hele concept non-binair. Ik heb daar mijn kritiek over geuit. Nou, dat heeft ergens dus een bom ingeslagen.
Ja, misschien om op te haken, want jij bent zelf ook genderwetenschapper. Of je beschrijft jezelf wel eens als genderwetenschapper.
Zeker.
Dus ik denk, bij veel mensen leidt het dan al tot de vorm van kortsluiting. Jij bent genderwetenschapper, maar ergens heb jij ook probleem dus met aspecten van die genderwetenschap.
Ja.
Waarom? Waar zit dat dan precies in? Waarom telt dat non-binair voor jou niet mee?
Ik denk dus ook dat dit ten eerste de reden is dat het zo in heeft geslagen, mijn verhaal. Omdat ik dus van binnenuit kom. Dus ik ben niet een rechtsconservatieve woke-criticus die dat allemaal van tafel vegen. Maar ik kom zelf uit gender studies. Ik heb een onderneming in diversiteitsbeleid. Ik vind diversiteit en inclusie heel belangrijk. Maar in mij hebben ze ook al lang verloren. Hè? Dus dat is op een gegeven moment.
Maakt het extra pijnlijk.
Maakt het extra pijnlijk van woke eet zijn eigen kinderen op, heb ik een paar keer gezien in de pers. En dat vond ik wel een goede typering. En als het gaat over dat non-binair, waarom ik kritisch ben. Kijk, ik vind het echt een symptoom dat zo'n categorie zo serieus genomen wordt binnen de sociale wetenschappen en ook daardoor in de samenleving steeds meer terrein wint. Vind ik echt een symptoom van wat ik noem doorgeslagen constructivistisch denken in de sociale wetenschap. Ik vind dat de sociale wetenschap op de UvA nog veel te veel vastzit in oude paradigma's, waarin wordt gedacht over sociaal gedrag en over sociale categorieën als alles wat mensen eigenlijk zelf ervaren en bedenken en beleven en in gedrag vertalen, dat is echt. En er is eigenlijk in de sociale wetenschappen op de UvA en die oude paradigma's geen rem. Er wordt geen grens gesteld van maar er is ook nog een materiële wereld. Er zijn ook nog andere disciplines zoals de biologie, de psychologie. Ik vind mezelf echt een interdisciplinair wetenschapper. Ik heb me altijd verdiept in alle disciplines. Op het gebied van gender heeft de biologie, zeker ook de laatste jaren, heel veel te zeggen gehad. Ook vanuit progressief perspectief. Vanuit de psychologie zijn er heel veel interessante dingen te zeggen over gender. En dat wordt op de UvA bij sociale wetenschappen eigenlijk allemaal niet meegenomen. Sterker nog, als je erover begint, wat ik al lange tijd probeer, wordt heel snel weggezet als, je bent een essentialist. Je komt met biologie aan en je moet, dan wordt toch snel vaak gezien als een aanval op het sociologische denken over de wereld.
En het is ook echt of-of. Dus of je beroept je dan op, laten we zeggen, natuurlijke feiten of een fysicalistische basis en dan reduceer je het allemaal daartoe.
Ja.
Of je bent inderdaad dan, alles is sociaal geconstrueerd, maar het is ook niet mogelijk om, laten we zeggen, daartussen de nuance
te zien. Nee, en dat is een beetje die oude oorlog. Hè? Ja. Ik ben ook zelf kritisch op het essentialisme over gender. Hè? Ja. Dus het essentialistische denken, dat zegt mannen zijn eenmaal zo, vrouwen zijn eenmaal zo. Dat is in de natuur en de genen. Nou, dat is gewoon achterhaald. Dus in dat opzicht heeft de sociale wetenschap heel veel goeds gedaan.
Ja.
Door te kijken naar normen, naar cultuur, naar gedragingen, naar geschiedenis. He, dus dat heeft heel veel opgeleverd. Maar dat slaat op dat punt ook weer door. Alsof er niks anders is dan dat. En het is ook niet zo dat de wetenschap helemaal stil heeft gestaan in al die tijd. Er zijn al lang allemaal kaders ontwikkeld om die schijntegenstelling tussen essentialisme en constructivisme, om daaraan voorbij te gaan.
Ja.
Maar op de UvA lijkt bij sociale wetenschappen de klok soms een beetje stil te staan. En ja, dus dat is denk ik ook een van de redenen waardoor het zo hard geknald is.
Ja, maar zou je dan bijvoorbeeld ook zeggen dat, als dus inderdaad genderwetenschappen, dat je in veel van de, laten we zeggen, losse letters die dat acroniem LGTBQI en noem allemaal wat je nog kan toevoegen. Jouw inziens zijn dus veel van die verschillende segmenten daarvan. Het zijn genders, het zijn manieren waarop mensen zichzelf identificeren. Enerzijds is er een sociale component, het is hoe jij jezelf ervaart, het is hoe jij jezelf hebt leren duiden in sociale context, et cetera. Dus die component is er wel.
Ja.
Maar zelfs bijvoorbeeld voor trans mensen, of misschien voor queer mensen, homoseksuele mensen, zou je zeggen, er is altijd wel een bepaalde vorm van fysiologisch correlaat.
Ja.
En dat ontbreekt dus heel sterk bij, bij die non-binariteit.
Ja, bij die non-binair vind ik op dit moment dat het is zo vanuit dat constructivisme bedacht en vanuit ideologie en met de woke-beweging uit Amerika meegekomen, dat het heeft eigenlijk helemaal geen fundament meer in de biologie. Wordt soms wel beweerd, maar ik heb de biologische studies die onderbouwing moeten bieden van non-binair allemaal bekeken. En ik vind, dat is allemaal heel gammel en wordt ook binnen het vakgebied zelf niet echt serieus genomen. Dus ik zie dat daar een construct ontstaat wat eigenlijk helemaal geen basis meer heeft in de materiële, fysiologische, biologische, psychologische wereld. En wat toch dus ruimte claimt en met hele concrete gevolgen. Middelbare scholen, tegenwoordig heb je sommige scholen, zitten in klassen 3 of 4 leerlingen die zeggen non-binair te zijn. Leraren, directeuren van scholen die met de handen in het haar zitten van moeten wij nou, sommige studenten willen elke week andere voornaam worden. Die zijn dan een vrouw, dan een man, dan nog helemaal voorbij. Nou, ouders die met de handen in het haar zitten van ik wil mijn kind wel serieus nemen, maar moet ik niet ook begrenzen?
Precies.
Nou, en vanuit die verantwoordelijkheid vond ik ook dat ik als wetenschapper in moest stappen en zeggen, sorry, maar ik ben links, ik ben progressief, ik ben mee met 5 letters LHBTI, maar eigenlijk meer niet.
Ja.
En hier trek ik ook de grens en ik vind dat we nu moeten afremmen.
Ja. Dus om even dan toch advocaat voor de duivel te spelen.
Ja.
Je kan je voorstellen dat mensen ook zeggen, het is moeilijk om te zeggen, er moet een natuurlijke correlatie zijn.
Ja.
Want jij identificeert je ook, je bent een homoseksuele man.
Ja.
Als mensen dat tegen jou hadden gezegd, maar wacht eens even, dat zien we niet terug in jouw genen, dat zien we niet terug in de natuur, dan zou je zeggen, maar dat maakt me helemaal niet uit. Ik voel mij zo.
Zo is het.
Zo is het.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dat bijna in het verleden ook zou hebben gezegd. Dat het fysiologische correlaat, het is ook mijn gevoel.
Ja.
Het is niet de be-all end-all, maar in dit geval is het wel heel belangrijk. Dus kan je je voorstellen dat mensen nog steeds zeggen, maar dus het maakt me niet uit of je daar een fysiologisch correlaat voor kan vinden.
Ja,
ik ervaar dat zo. Waarom?
Ik vind dat mogen mensen ook best wel zeggen. En hier vind ik ook dat er ruimte is voor debat en discussie. Maar het probleem is eigenlijk dat die discussie niet gevoerd wordt.
Ja.
Omdat ik mijn hele standpunt en argumenten daarbij niet over het voetlicht mag brengen.
Precies.
Omdat ik dan word weggezet als iemand die discrimineert.
Ja.
Dus ik wil hier op zich het debat wel over voeren. Het enige wat ik wel denk is van, kijk, er is heel veel gebeurd de afgelopen decennia op het gebied van gender en seksualiteit.
Exact.
We hebben een aantal feministische golven gehad.
Ja.
We hebben de LHBTI-beweging gehad. We hebben de seksuele revolutie gehad. En we hebben de laatste jaren ook de queer-beweging gehad. Hè, die eigenlijk meer het fluiditeitsdenken propageert.
En
niet zo alles wel vastleggen in hokjes.
Ja.
Het zijn allemaal heel veel dingen die eigenlijk ons denken over wat zijn mannen, wat zijn vrouwen, wat de seksuele voorkeur, die het heel op zijn kop heeft gezet. Ik denk dat dat heel veel ruimte heeft gecreëerd, maar dat het gewoon dat we ook niet naïef moeten zijn. Dat er ook heel veel signalen zijn dat het aan alle kanten doorschiet.
Ja.
En dat we eigenlijk mensen zien die identiteiten omarmen waarvan je denkt, hier zit heel veel ideologie in. En ook een soort op de borst kloppen met, kijk, mij is progressief zijn. Ook veel ego.
Ja.
Ook de morele gloed van, kijk, mij, ik breek uit de norm. Eigenlijk het, wat de homobeweging zo die weg heeft bereid.
Ja.
Mensen willen in dat jasje van, ik ben ook uit de kast gekomen voor mezelf. En ik vind dat daar authenticiteit ontbreekt, zeg maar, regelmatig. Waarvan ik denk, hier moeten we ook gewoon alert zijn. Hier hebben we ook een verantwoordelijkheid om de kroonjuwelen van de beweging die we wel samen hebben opgebouwd ook te beschermen. Nou, en dan kijk ik naar de wetenschap. Dan zie ik, nou, inmiddels is er toch ook vanuit LHBTI en queer personen in de evolutiebiologie, is daar wel, ondanks het feit dat het homogen nooit echt is gevonden, zien we wel, is er toch wel bewijs voor het feit dat homoseksuele voorkeur wel is aangeboren voor een groot deel. Ja. Al heel jong in de persoonlijkheid vastzit. Er zijn ook heel veel interessante en steeds steviger onderbouwde theorieën over seksuele selectie. Die eigenlijk niet meer zo gaan over voortplanting, maar meer over de sociale functie van seksualiteit.
Ja.
Waarbij wij toch bij verschillende diersoorten zien dat mannelijke vrouwtjes, vrouwelijke mannetjes, homo's, transgenders hele belangrijke rollen spelen in gemeenschappen. He, en dan op een gegeven moment wordt nu dan door non-binair ook de stap gemaakt van laten we ook man-vrouw aan de kant schuiven.
Ja, precies.
Dat is een soort nieuwe grens waarvan ik denk, nou, ten eerste, als je dan op die positie staat van man en vrouw, doen we ook weg. Dan zeg ik van pas op, want vanuit non-binair perspectief is dan ook LHBTI eigenlijk waardeloos.
Ja.
Want dat vertrekt van man en vrouw.
Ja.
Homo is mannen die op mannen vallen, lesbisch is vrouwen die op vrouwen vallen. Als je dat opblaast, man en vrouw, dan blaas je dus ook de LHBTI-beweging op.
Ja.
Willen we dat echt? Want daar staat een infrastructuur en dat is al zwaar bevochten in deze conservatieve wereld. Even passen op zijn plaats is dan toch wat ik op zijn minst zeg. Van, is het echt nodig? Vraag ik ook aan de non-binaire gemeenschap. Moeten we niet eerder ruimte creëren binnen de hokjes mannelijk en vrouwelijk? Moeten we niet meer ruimte maken voor mannelijke vrouwen, maar voor vrouwelijke mannen? Moeten we niet eerst kritisch kijken naar de transbeweging? Dat we toch zien dat heel veel mensen nu zeggen genderdysforie te hebben. Ook zo'n enorme hype, enorme toename in het aantal mensen dat zegt transgender te zijn. Terwijl we eigenlijk die categorie genderdysforie nog niet zo hebben uitontwikkeld. Dat we toch zien dat er ook mensen insluipen met psychoproblematiek. We hebben bijvoorbeeld jeugdtrauma's, een overidentificatie met de moederrol. Bijvoorbeeld een moedercomplex, wat ook kan leiden tot het idee dat je het genderdysforie hebt, terwijl het dan later weer verdwijnt.
Precies.
Dus er zijn gevallen bekend van mensen die dat hele traject ingaan en hun hele, in principe, gezonde lichaam transformeren en dan later terug willen. Dan denk ik, wacht even, dat moeten we dus goed scheiden. Genderdysforie is echt, transgender mensen bestaan echt, het is fantastisch dat we die kunnen helpen. Maar we moeten wel voorkomen dat we nu te snel allemaal mensen in een soort maakbaarheidsdenken over mannelijk en vrouwelijk en zelfs de primaire genderidentiteit van ik voel me man of vrouw, waarvan we toch weten en waarvan ook bijvoorbeeld iemand als Frans de Waal zegt, dat ligt voor een groot deel vast in onze biologische constitutie, dat weten we gewoon heel goed. En er wordt nu toch een soort idee gepropageerd vanuit de sociologie. Kunnen we loslaten, het is allemaal maar een construct, het is fluïde, het is maar een spectrum, het is maar wat je ervan voelt.
Nee,
dan voel ik een verantwoordelijkheid om te zeggen, nee, stop.
Ja.
Stop nu gewoon.
Nee, precies. Dat staat natuurlijk eigenlijk ook aan twee kanten, dat hele idee van, we fluïdiseren alles. En alles wordt inderdaad een sociaal construct. Want enerzijds verlies je dan dus uit het oog dat de beslissingen die je maakt op basis van die constatering, alles is een sociaal construct, wel hele reële, onomkeerbare, fysieke effecten kan hebben. Bijvoorbeeld op kinderen die misschien te jong en te slecht gecoacht een bepaald transitietraject ingaan. En misschien ook te snel aangemoedigd, omdat mensen denken, nou, dit kan alleen maar positief zijn, het is emancipatoire, dus laten we dat vooral toestaan. En te weinig daarvan de valkuilen zien.
Ja.
Natuurlijk anderzijds inderdaad, wat je mooi zegt, van het al te zeer fluidiseren van alle mogelijke gendercategorieën maakt ook dat mensen die, nou ja, als ik een vrouw ben en ik zeg, ik identificeer mij als man of ik voel mij een man, door inderdaad te zeggen, ja, maar eigenlijk zijn mannelijk en vrouwelijk zijn dan helemaal niks meer. Dan wordt dus ook die hele transitie zelf, wordt arbitrair op een bepaalde manier.
Precies.
Ja,
precies. Ja, dat denk ik dus ook inderdaad, precies zo. En ik denk dus ook dat het belangrijk is om te zeggen van, nou, die categorieën man en vrouw, die hebben waarde. Ik zeg altijd van, vroeger was genderfluiditeit, dan dachten we over, nou, dat ging over mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Ja.
Dat je als man ook vrouwelijk kon voelen en dat het hele idee van mannelijkheid een beetje kan zwemmen en van vorm kan veranderen in je leven. Maar dat ging nooit over, jouw seksen of over wat ik noem je primaire genderidentiteit. Je voelt je een man of een vrouw. Nee, ja, het ging over dat je als man wel eens drag queen kon zijn. Precies. Dat je als man vrouwelijk kon voelen. Dat je vrouwelijk kon kleden. Dat je androgyn kon voelen. Maar de hele idee van dat er mannen en vrouwen zijn, werd nooit bevraagd. En dat is opeens de afgelopen jaren, praten we over genderfluiditeit en gaat het opeens over seksen. Alsof dat ook allemaal fluïde is. En dan denk ik van, nou, ik heb een hoop biologische studies en modellen gezien, waarbij je gewoon ziet, als je kijkt naar mensen, ja, dat is dus als het gaat over seksen en primaire genderidentiteit, die ook heel veel met elkaar samenhangen. Primaire genderidentiteit is het gevoel van ik ben een man of ik ben een vrouw, een heel rudimentair, basic gevoel. Dat hangt heel erg samen met je lichaam en komt uit je lichaam. Als we kijken naar biologische studies, dan zien we toch dat dat bij mensen, het zijn diersoorten waarbij het anders is, verder weg uit in de evolutionaire boom, maar bij mensen en andere primaten, zie je dat dat een U-vorm is.
Ja.
Dus je hebt heel veel mannen, waarbij biologisch gezien echt heel duidelijk mannen zijn, heel veel vrouwen die biologisch gezien echt heel duidelijk vrouwelijk zijn, en dat middengebied is bijna non-existent. En dan kom je in het veld van hermafrodieten en intersexe condities. Er zijn vaak ook hele complexe medische aandoeningen van mensen die ook heel veel last hebben van hart- en vaatziekten, orgaanfalen, die hun hele leven naar het ziekenhuis moeten, denk ik. En nu gaan we doen alsof daar een enorm middenveld ligt, waar we allemaal maar even uit kunnen grabbelen en maar naar believen positie in kunnen nemen. En alsof we dat moeten emanciperen. Ja. En als de jeugd moeten zeggen op scholen, word maar lekker non-binair.
Deze enorme groep die nu uitgesloten is, die hebben geen toegang gekregen al die tijd.
Ja.
Allemaal slachtoffers, onaangeput. Ja. We moeten deze mensen redden. Ja. En dat wordt enorm opgeblazen vervolgens. Maar eigenlijk zeg jij.
En ik wil dus ook een lans breken voor trans, want ik ben echt een trans ally, zoals ik dat noem. Ik vind transgender een hele belangrijke en kwetsbare groep. Er is heel veel bewijs dat er mensen zijn die worden geboren, wat we noemen, in het verkeerde lichaam.
Ja.
Op jonge leeftijd, wat helemaal los staat van trauma en andere dingen. Op jonge leeftijd zeggen jongetjes, ik wil mijn piemeltje eraf halen. Meisjes die juist naar de jongens willen. En die dat een heel consistent beeld laten zien, wat we op geen enkele manier kunnen herleiden naar sociale omgeving. Of, hè? Die mensen, daar hebben we nu net een beetje wat acceptatie voor, maar staat al zwaar onder druk vanuit rechts-conservatieve hoek. Nu ook vanuit non-binair en die linkse hoek wordt vaak gezegd, ja, jij wil naar de andere geslacht. Maar ja, is dat niet een beetje ouderwets? Is dat niet binair gedacht? Dus dan denk ik, oké, dan worden die transgenders aan twee kanten onder druk gezet, conservatief en progressief. He, en dan denk ik, en die groep, die transgendergroep, die wordt in mijn ogen bevuild. Dus er stromen heel veel mensen in, want iedereen die non-binair is, noemt zich tegenwoordig ook trans.
Precies.
En dan denk ik, ja, maar wacht, er zit een kwetsbare groep die we nu helemaal overladen met allemaal andere ideologie. En dat vind ik ook van, dan verliezen we straks draagvlak voor de emancipatie van die groep.
Ja, nou, ik vroeg me dat ook af. Eigenlijk twee dingen. Enerzijds, ben je er wel eens bang voor geweest dat jou als klokkenleider nu uit de kast komen ook mogelijk negatief zou kunnen afstralen op die groep? En dat veel van de kanalen waar je nu bijvoorbeeld zit, dat mensen zijn die ook wel die jou ook graag inzetten. Eigenlijk als, oh kijk jongens, nu hebben we iemand, dan hebben we zo'n linkse rakker. Die is nu ook anti dat hele queer ding en zo. Dat moeten we allemaal niet hebben.
Ja.
Dus je speelt hen ook in de Heb je het wel eens gevoel dat dat een risico is van wat je doet?
Ja, eigenlijk niet. Want ik vind het vooral heel goed, denk ik, dat het belangrijk is dat de rechtse mensen die al heel lang hebben gewaarschuwd voor woke, en dat die ook credits krijgen.
Nee, precies.
En dat is het eerste wat ik wil doen. Hè? Ja. Want ik vind dat ze vanuit links-progressieve hoek en vanuit het liberale establishment, wat toch een heel machtig blok is in Nederland, ook in de media en de politiek en het bedrijfsleven, hè, dat dat toch heel aanvallend naar rechts wordt gekeken, van die zijn al achterlijk woke kritisch. Hè? Dat woke kritisch allemaal maar hun eigen conservatieve ideeën. Nou, ik kom als eerste boodschap heb ik, wacht even, die mensen zijn niet gek. Ik als links-progressief persoon kom naast ze staan en zeggen, ze hebben hier een punt.
Ja.
Dan vervolgen, een heel belangrijk punt, want die woke is zo uit de hand aan het lopen, dat gaat echt nu, dat raakt onze vrijheid. Hallo. Dus die mensen hebben alle recht om boos te zijn en verontwaardigd te zijn op woke.
Ja.
En ik hoop, mijn strategie is dat juist omdat ik ernaast kom staan, dat ik ook met hen en met de samenleving en al die mensen die zich zorgen maken over woke en over de afname en de vrijheid van spreken, dat we dan met elkaar een gesprek kunnen voeren. En dat ik juist vanuit links-progressief perspectief mijn punt kan maken van gooi het kind niet met het badwater weg.
Ja.
Het is prima als je kritisch bent op het hele idee van genderdysforie, maar er zijn ook transgender mensen.
Ja.
Het is prima dat je kritisch bent op non-binair, maar androgynie is wel heel belangrijk.
Dat is wel echt een ding. Nee,
er zijn mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen. Dus ik probeer juist een beetje, dat is mijn strategie, denk ik, laten we die angel eruit halen.
Ja.
Ons niet zo uit elkaar laten spelen.
Ja.
Van rechts is slecht en links is goed. Nee. In eerste instantie is het verzet tegen woke nu het allerbelangrijkste wat er is. Dat doet rechts vooral.
Ja.
Top. Daar wil ik credits voor geven en verder het gesprek aan.
En je exotiseert vervolgens ook minder bij die rechtse partijen. De traditioneel minded partijen maak je ook minder exotisch. Transpersonen en dat soort dingen.
Ja, dat vind ik ook. Luister, ik ben echt niet bang, want dan word ik vaak wel heulen met rechts. Wordt er dan tegen extreem rechts. Ja. Ik ben daar helemaal niet bang voor.
Nee.
Ik ben zwaar links ideologisch gepositioneerd al mijn hele leven. Dat gaat nooit veranderen.
Ja.
Dus ook niet in gesprek met mensen. Ook niet omdat rechts nu mijn reddingsboeien gooit en links mij laat vallen.
Precies.
Ga ik echt niet nu opeens rechts worden. Ik neem de reddingsboeien dankbaar aan. En wil ook mijn eigen vooroordelen over rechts een beetje uitdagen.
Ja.
God, is de PVV en Forum wel in alle opzichten extreem rechts? Of zijn dat eigenlijk ook mensen die hele goede dingen zeggen soms? En is het niet juist zo dat het gevaar dat ze radicaliseren vergroot als wij ze het wegzetten als extreemrecht?
Net zoals nu met jou wordt gedaan.
Net zoals dus dat die hele
ervaring.
Die
klik wordt steeds kleiner.
Precies, want ik heb ook vroeger van Haga en Baudet, vond ik ook extreemrechtse fascisten.
Ja.
En nou heb ik toch een lesje nederigheid gehad. Dan denk ik, nou ja, god.
Het is gevaarlijk om mensen zo te bejegenen. Je maakt vervolgens precies.
En als we het over fascisme hebben, nou, dan woke kun je ook fascistisch noemen in veel opzichten. Dus dan denk ik, oh,
nee,
laten we het allemaal een beetje normaal. En ja, ik vind vooral die verdeel en heers.
Ja.
Dat het niet zo snel partijen als extreem rechts wegzetten. Hè? Dus ja, we proberen toch het gesprek te houden.
Misschien nog één laatste vraag ook hierover. En dan wil ik graag door naar dat college. Want het lijkt me leuk om dat ook nog wat nader uit te pakken. Ben je benaderd door bijvoorbeeld trans mensen? Ben je benaderd door mensen? En dan laat ik het niet op een negatieve manier, maar op allerlei manieren.
Heel
mensen
veel.
Die hebben gezegd, wat zijn de reacties dan een beetje?
Nou, dus ik heb kritiek gekregen, vooral van non-binaire mensen. Die zeggen van, je neemt ons niet serieus. Nou, ik zeg dan laten we in gesprek gaan. Dus
precies.
Die uitnodiging staat open.
Staat men daar open voor of is het dan? Nee.
Nee. Dus daar heb ik nog niks voor, maar daar blijf ik voor openstaan.
Ja.
Wat mij opvalt, ik krijg heel veel reacties, ook van transpersonen. Die mij heel erg steunen.
Precies.
In de mail gaat allemaal één op één. Die zullen het niet zo snel publiek zeggen. Maar die zeggen, ja, ik heb ook de indruk dat het onze beweging verplettert, dat non-binair. Dat wij worden ondergesneeuwd in een soort ideologisch verhaal. Er zijn mensen die zeggen, ik ben bij allemaal bijeenkomsten voor translotgenoten. En er zitten tegenwoordig allemaal non-binaire activisten. Waar ik, een gewone transvrouw die vroeger man was en nu een vrouw wil worden en een bloemetje door het leven wil. Dan denk ik van, ja, nu moet het non-binair worden en mag ik geen vrouw meer zijn. Dus dat hoor ik heel veel. En op allerlei manieren steun. Dus, en ook vanuit links-progressieve hoek. Dus het leeft enorm in het land. Maar je ziet het niet, omdat mensen bang zijn zich te uiten.
Tuurlijk.
En omdat het establishment, het politiek establishment, zo ontzettend woke is en maar eenzijdig dat verhaal laat horen. Dus ik hoop dus dat ik daarin een soort breekijzer kan zijn. Om dat discours een beetje open te breken.
Precies.
Maar ja.
Nou, hopelijk mee dus ook met die college reeks die je nu gaat geven.
Ja.
Die niet direct hierover gaat, maar ik denk middels een omweg toch ook weer wel. Want eigenlijk waar we het net ook over hadden. Het probleem dat je nu schetst is eigenlijk niet alleen maar het is niet alleen maar een politiek-sociaal probleem. Maar het is eigenlijk ook bijna een methodologisch wetenschappelijk probleem waar het de sociale wetenschappen betreft.
Ja.
Omdat zoals we net eigenlijk al een beetje aankaarten. Er zijn bijna maar twee smaakjes vooralsnog in de manier waarop men sociale wetenschappen benadert. Of vanaf sociale processen probeert te analyseren. Ofwel men zegt, alle sociale processen moeten op een bepaalde manier terug te voeren zijn tot fysiologische processen op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Al jouw gedrag is bijvoorbeeld genetisch herleidbaar. Er zijn verschillende manieren waarop men dat kan doen. Maar uiteindelijk is dat allemaal wat je zou noemen naturalistisch te duiden.
Ja.
Dat is allemaal zuiver objectief en waarneembaar, laten we zeggen. En dan komt daar helemaal geen door de maatschappij bemiddelde informatie komt daaraan te pas. Dus geen symbolische interactie, bij wijze van spreken. Het maakt niet uit hoe mensen zichzelf ervaren. Het maakt niet uit de taal die mensen spreken. Het maakt niet uit hoe ze hun eigen cultuur ervaren. Uiteindelijk komt het gewoon allemaal neer op de feiten spreken voor zichzelf, bij wijze van spreken.
Ja.
De natuur dicteert en regeert.
Ja.
En de andere kant van die medaille, zou je zeggen, is dan dus meer de sociaal-constructivistische benadering, waar we het net over hadden. Daarin wordt alles symbolisch.
Ja.
In sociale processen is het eigenlijk zinloos om te willen wijzen naar natuurlijke basis. Want het is allemaal zo aan interpretatie onderhevig in sociale processen dat je helemaal niet terug kan naar die objectieve basis.
Ja, prachtig.
Nu gaat onder andere natuurlijk jou, jij noemt jezelf interdisciplinair sociaal wetenschapper. Ik denk dat het interdisciplinaire slaat enerzijds ook op het proberen te overbruggen van deze kloof.
Precies.
En anderzijds gebruik je dus in jouw colleges onder andere ook heel nadrukkelijk de filosoof Bruno Latour.
Exact.
Die ook een nieuw soort sociale wetenschap heeft ontwikkeld.
Ja.
Die het mensen ook en sociale wetenschappers mogelijk zou moeten maken om niet meer te kiezen tussen die twee smaakjes.
Ja. Ja.
Maar een vorm van combinatie te doen.
Ja.
En vanuit dat perspectief zou het dus ook mogelijk worden om heel anders na te gaan denken over bijvoorbeeld dit soort genderproblematieken.
Over bijvoorbeeld gender. Ja.
Exact. Ik heb nu al een korte aanwijzing. Misschien kan jij zelf even kort wat zeggen over hoe die college reeks eruit ziet. En
nou,
hoe je dus inderdaad...
Ja, je hebt een hele mooie voorzet gegeven. Ik had het zelf echt niet beter kunnen zeggen. Dus heel belangrijk wat je zegt. Kijk, ik heb dus besloten, omdat ik eigenlijk gewoon gecanceld ben door de UvA.
Ja.
Ik ben beter gemeld en ik heb aangeboden dat ik mijn colleges wil geven. Maar ik mag op de een of andere manier word ik niet ingezet. Het ligt allemaal heel gevoelig en krampachtig. Word ik er buiten gehouden, wat ik heel pijnlijk en vervelend vind. En ik wil toch ook lesgeven. Dus ik heb besloten om een aantal colleges wat te vervormen en te veranderen. En dat aan te bieden, ook vanuit mijn eigen werk als Latour-specialist, waar ik al jaren mee bezig ben, ook vanuit mijn onderneming, maar ook vanuit mijn werk als docent, om op een gegeven moment een vijftal colleges aan te bieden, gratis, online. Dat ga ik de komende weken doen, te beginnen met 20 februari tot 20 maart, elke maandag,
ja.
Elke maandagmiddag. Dus ik dacht van, nou, als ik dan niet op de UvA les geef, doe ik het zo. En ik wil inderdaad hierbij aanhaken. Dus ik wil eigenlijk dat punt maken. Kijk, in de wetenschapsfilosofie is heel lang deze discussie tussen harde en zachte wetenschap. Inderdaad, van de wetenschap is objectief meetbaar, of de werkelijkheid bedoel ik, of juist niet. Hij is altijd zacht en door het perspectief van de observeerder wordt het gekleurd en door taal en door macht. Het is eigenlijk een soort dubbele houtgreep. Ja, en wat ik dus zo interessant vind aan het werk van Bruno Latour, waar een groot deel van mijn collegereeks over zal gaan, is dat Bruno Latour eigenlijk dit aan de kaak heeft gesteld. Dus Latour die is eigenlijk begonnen met het bekritiseren van het onderscheid tussen natuur en cultuur. Heeft eigenlijk gezegd van, ja, dat is een soort bifurcatie, noemt hij dat. Een dualisme, wat wij in het Westen maar maken. Wij scheiden alles maar zo. Natuur en cultuur, object en subject, lichaam en geest. Alsof het allemaal helemaal van elkaar losstaat. Terwijl eigenlijk, zegt hij, in meer inheemse culturen en onze voorouders, werd dat veel meer als één geheel gezien. Dus eigenlijk zegt hij, God ten grondslag, helemaal in het fundament van, van de westerse cultuur, maar ook van de moderne wetenschap, ligt een dualisme, hebben we eigenlijk een soort illusie gecreëerd, alsof je de werkelijkheid kan opdelen in twee stukken.
Ja.
Een objectieve natuur en een subjectieve cultuur.
Precies.
Nou, en dat is dus wat hij, waar zijn heen. En kijk, ze hebben ook de hele universiteit bijvoorbeeld ingericht.
Precies.
We hebben de natuurwetenschap en de sociale wetenschappen.
Ja.
We hebben ook de geneeskunde zo ingericht. En heel veel ons denken wordt ons met de paplepel ingegoten.
Ja.
En het wordt vaak verkocht als dit is de wetenschap.
Precies.
Het is zoals het is. We herkennen het dus ook niet als onze cultuur.
Nee.
Als culturele, religieuze aannames bijna.
Ja.
En hier heeft dus Latour heel veel werk aan besteed. Dat geloof in objectieve feiten. Ja, hij zei, nou, vroeger geloofden we in God. Tegenwoordig geloven we in objectieve feiten.
Precies.
Daar hebben we een soort het godsbeeld vervangen voor een ander. We willen zo graag dat deze werkelijkheid hard en zeker is. Dat er iets is waar we als een soort orakel naartoe kunnen gaan om te vertellen hoe de wereld echt in elkaar zit.
Ja.
En Latour komt met die hele pijnlijke mededeling voor de moderne westerse mens. Die werkelijkheid die is er niet. Die is,
precies.
Die is altijd gemedieerd, altijd politiek, altijd zacht ook.
Ja. Ja. Nou, het grappige natuurlijk aan Latour is, denk ik, en dat maakt hem zo moeilijk te begrijpen, denk ik, voor allebei, laten we zeggen, vertegenwoordigers van die twee kanten van de medaille waar we het net over hadden, van de sociale of van de wetenschapsmedaille überhaupt, is dat, zoals je het nu beschrijft, lijkt het bijna alsof Latour ook iemand is die zegt, ja, maar alle feiten zijn gewoon geconstrueerd.
Ja.
En we hebben helemaal geen directe toegang tot de werkelijkheid.
Ja.
Maar dat doet hij niet. Latour is ook een door in het oog van de constructivisten.
Precies, hij gaat er heel lekker middenin zitten.
Ja.
Dus hij is heel vaak op het begin weggezet, zeker door de harde natuurwetenschap. Als, oh god, die man die komt ons vertellen dat feiten gemaakt en geconstrueerd zijn en politiek en sociaal zijn en cultureel en historisch. Nou, hij is dus weggezet als een constructivist.
Ja.
Maar hij heeft altijd gezegd zelf, dat ben ik niet.
Precies.
Hij heeft daar ook harde klappen uitgedeeld en zich afgezonderd van het postmodernisme en het constructivisme. Dus hij zoekt een hele mooie combinatie tussen zacht en hard. En dat doet hij door eigenlijk in te zoomen op het concept de non-human. Dat is eigenlijk het object. Latour die zet de materiële wereld heel centraal in zijn werk. En hij zegt eigenlijk van, we hebben heel lang die materiële wereld niet herkend als sociale actor.
Ja.
als dat objecten zoals tafels of stoelen of technologieën, iPhones, maar ook bergen, gletsjers, bomen, dat die eigenlijk meehandelen in onze sociale wereld. Ook al kunnen ze niet praten en denken en handelen zoals wij, wij zijn wel met ze verbonden in netwerken. En die netwerken, die zegt, die noemt Latour sociaal. Ja, dus in die sociale netwerken zitten allerlei materiële actoren. En daarvan zegt Latour, van die materiële wereld, ja, daarvan zegt hij eigenlijk iets meervoudig.
Ja.
En daarmee vind ik altijd zo'n mooie zin, heb ik ook van Annemarie Mol, ook zo'n beroemde Latouriaanse denker die op de UvA werkt, waar UvA zo ontzettend trots op mag zijn. Ook een grondlegger van de Actor Network Theory en van de STS. Hij was ook een goede vriendin van Latour, voordat hij overleed onlangs. Annemarie Mol heeft zo die zin gebruikt van more than one, but less than many. Het object, de materiële wereld, is more than one, but less than many. En dan noem ik even een voorbeeld, bijvoorbeeld een stoel. Daar kan ik als mens op zitten. Ik kan er de was overheen hangen. Ik kan erop gaan staan om iets uit een keukenkastje te pakken. Ik kan er verschillende dingen mee doen. Ja. Ik kan ervoor gaan zitten en het als tafeltje gebruiken. Ja. Maar ik kan er niet mee naar Turkije vliegen.
Ja.
Dus er zitten grenzen aan Precies. wat die stoel mij laat doen in de relatie met zo'n stoel. Dus dat is eigenlijk wat Latour zegt. Die materiële wereld hebben we te lang niet gezien. En dus hebben we ook niet gezien hoe die eigenlijk altijd heeft begrensd.
Ja.
We kunnen de materiële wereld wel een beetje in onze hand zetten. Er zit wel wat elastische beweging in. Maar het is niet eindeloos rekbaar en maakbaar. Hè? Dus zo heeft Latour ook die constructivisten weer buitenspel gezet.
Precies. Dus hij is ook niet van, hij is niet vol. Hij is, dat maakt het natuurlijk interessant. Hij is enerzijds is hij een vorm van realist.
Ja.
Want hij zegt ergens wel van, ja, maar er zijn gewoon dingen in onze werkelijkheid die ja. zelf ook een begrenzing leggen aan wat wij kunnen doen met die Precies. werkelijkheid, hoe wij die werkelijkheid kunnen ja. interpreteren, niet ja. om het even wat geldt.
Nee.
Dus hij is inderdaad niet een absoluut relativist, maar hij zegt aan de andere kant wel, maar dat betekent niet dat we moeten kiezen voor een klassiek naturalistisch perspectief op wat er is in de werkelijkheid. Er is maar één soort ding en dat ding is fysiek en dat kan je waarnemen.
Ja.
Want hij zegt nee, als we nou dat een klein beetje tweaken, dan kunnen we zeggen nee, de wereld zelf is meer pluriform. Er zijn
ja.
meer soorten waarheden in ja. de werkelijkheid zelf,
ja.
die dus ook op een andere manier
exact.
Benaderd moeten worden
exact.
Op een bepaalde manier.
Exact.
En dan krijg je dus ook al een veel, dan krijg je dus ook in één keer veel meer vrijheid in het ja. proberen te benaderen van bijvoorbeeld dit soort,
ja.
nou ja, laten we zeggen verschijningen als bijvoorbeeld die gendercategorieën.
Ja.
Want gebruik jij zelf dus ook dit als casus? Gebruik jij zelf ook, laten we zeggen, de genderwetenschap
Zeker.
Als casus in je onderzoek? Hoe zou je zeggen dat Latour dus voordelen biedt in het benaderen van dit soort kwesties?
Latour biedt de handvatten om het gendervraagstuk interdisciplinair te maken, zonder dat je in die valkuil valt van gender is aangeboren of aangeleerd.
Exact.
Dus je kunt eraan voorbij gaan. Je kunt dus bijvoorbeeld ook hormonen, geslachtsorganen, het lichaam, allemaal toch een beetje benaderen zoals Latour non-human heeft benaderd. Dat zijn toch fysieke, materiële aspecten die in een systeem een rol spelen en die daarin wel verschillende dingen kunnen doen, maar niet eindeloos rekbaar zijn. Dus
Precies.
daar zie je ook weer, Latour helpt om de grenzen van de werkelijkheid te bepalen.
Ja.
De wetenschap, zegt Latour ook, die zal nooit klip en klaar zeggen, dit is waar, dit is niet waar. Er is heel veel verschillende waarheden, verschillende perspectieven. Dus Latour in de eerste plaats zegt hij, we moeten dialoog creëren tussen verschillende waarheden. En diplomatie en democratie daarin brengen in die wetenschap. Tegelijkertijd zegt Latour, ja, maar de wetenschap kan wel grenzen aangeven. Van, nou, dit zijn een beetje de kaders, het speelveld, maar daarbuiten moet je niet gaan kijken, want
ja.
daar is niks.
Ja.
Daar is Latour zo goed in. En dus die eert dan weer die oude wetenschap, die harde wetenschap, het positivisme, wat ook zei van, sommige dingen zijn gewoon echt niet waar, of
Precies.
echt wel waar. Dat
Precies.
zit er toch nog in bij Latour.
Ja.
En vanuit dat perspectief heb ik ook een interventie gedaan in non-binair. Ik zeg niet dat ik erin gelijk in heb, maar ik zeg wel dat ik hem vanuit een Latouriaans kader heb geïnterveneerd in het debat, wat ik niemand om me heen zie doen.
Ja.
Dus dat zou ik ook mijn critici willen vragen. Als je mij van repliek wil dienen, kom dan ook in dit paradigma staan, want dit is wel waar de wetenschap nu. En Latour is, voordat hij overleed vorig jaar, die man is een van de grootste wetenschappers ooit geleefd. Dit is echt, we hebben geleefd hier met een soort Einstein. Die man heeft de hele wetenschap op zijn kop gezet. Dat probeer ik ook altijd mijn studenten uit te leggen. Als je Latouriaanse denken echt laat doorgronden en dat goed gaat lezen en dat tot je neemt en laat doordringen, dan besef je op een gegeven moment dat die man de hele wetenschap in het fundament aan het hervormen is geweest. En dat dat consequenties gaat hebben. Latour die heeft het fundament voor een nieuwe wetenschap neergezet, waar wij de komende eeuwen, misschien wel millennia, op zullen voortbouwen.
Ja.
En dat is pas net in de eerste stadia van doordringen. Dat duurt ook altijd even voordat de oude wetenschap, die helemaal gevestigd is en die machine draait op een bepaalde manier, voordat die nieuwe paradigma's heeft ingevoerd, daar zijn we pas net mee begonnen. Dus we zitten aan de vooravond van een hele grote wetenschappelijke revolutie door Latour. Hè? En dus dat lijkt me ook een redding voor de sociologie die op dit moment zo bekritiseerd wordt. Omdat het te zacht is, te los is, te weinig realistisch over de materiële harde kant van het bestaan. Grijp naar Latour. Daar vind je houvast. Hè? Dan kun je die harde werkelijkheid recht doen zonder dat je dat constructivisme, waar die sociologen terecht zo gek op zijn, zonder dat je dat los hoeft te laten.
Ja, nou dat klinkt alvast heel spannend. Ja. Verlies voor de UvA dat ze dus inderdaad dit niet meer in hun eigen collegezalen kunnen doen. Dit zit nu bij jou in de Zoom. Mensen kunnen zich ook aanmelden voor de colleges.
Ja.
Wij laten een linkje denk ik ook achter onder de video van dit gesprek.
Ja.
En dan kunnen mensen reageren via die link. Komen ze bij jou op de website denk ik. En dan kunnen mensen zich ook aanmelden bij jou voor participatie in de sessies.
Zeker.
Als jij dat goed
vindt. Van harte welkom. Het is een open hoorcolleges. Het is vrij toegankelijk.
Ja.
Je moet alleen Zoom installeren. En je kunt deelnemen. Inderdaad, op mijn website laurensbuijs.org vind je de details over de tijden en hoe je kunt aanmelden.
Precies. Dus laten we dan denk ik tot het slot van dit gesprek, ter conclusie, laten we even, want je had het al mooi uitgelegd voordat we dit gesprek ingingen. Je hebt eigenlijk min of meer drie categorieën of drie delen waarbinnen je Latours denken in de context van, hè, dus deze paradigmatische nieuwe sociale wetenschap, waarin je dat uiteenzet. En dat ging volgens mij, enerzijds ging dat over dus wicked problems in de wetenschap. Het ging over de relatie tussen socio-economische prikkels en tendensen en de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek überhaupt. Ja. Latour natuurlijk als interdisciplinair denker is dus ook heel erg bezig met hoe je eigenlijk niet wetenschappelijk onderzoek in isolement van je sociale werkelijkheid kan doen. Dus vaak hebben ook culturele normen en inderdaad, laten we zeggen, financiële belangen hebben ook invloed op wat voor onderzoek gedaan kan worden. Daar ga je het over hebben.
Ja.
En dan ten derde gaat het ook nog over het leven in een post-truth samenleving.
Ja.
Misschien ga je kort op die drie delen kort even wat zeggen over.
Ja, hier zullen we het vooral het eerste college over hebben. En dan een soort inleiding.
Ah, precies.
Wat ik belangrijk vind, maar komen we het hele reeks op terug hoor. Maar dit is de context. Hè. Ik vind het altijd belangrijk om aan mijn studenten uit te leggen dat de wetenschap op dit moment een hele grote crisis zit. En dat er eigenlijk een grote crisis van de waarheid is. Dat we sinds we dat oude verlichtingsdenken hebben losgelaten, van de werkelijkheid is objectief meetbaar, dus niet meer houdbaar. Dat blijkt nu een religie te zijn. Sindsdien ligt de waarheid eigenlijk, ligt het up for grabs.
Ja.
Wat is nog waarheid? Ja, en ik probeer dan de studenten uit te leggen van er zijn eigenlijk een aantal ontwikkelingen in de huidige samenleving, dat als de wetenschap niet verandert, dan staat hij helemaal machteloos ten opzichte van de veranderingen in de samenleving.
Precies.
En dus een van de dingen, wicked problems, dus de vraagstukken die wij onderzoeken als wetenschappers, die worden steeds complexer.
Ja.
En zijn ze ook die bewegen, die veranderen continu. En als we als wetenschappers ons daarin mengen, dan verandert het vraagstuk ook weer. Dus die vraagstukken liggen tegenwoordig veel minder vast dan vroeger. Dus op het moment dat we ze als wetenschappers vastpakken, veranderen ze alweer van vorm. Dus dat vraagt nieuwe middelen, nieuwe houding van ons als wetenschapper. Hè? Dat of de problemen die we bestuderen zo glibberig zijn. En het tweede is inderdaad dat, wat ik noem het surveillance kapitalisme, naar het werk van Shoshana Zuboff.
Ja.
We leven in een samenleving waarbij de neoliberale kapitalistische elite die wetenschap steeds meer naar zich toe trekt en inzet voor een agenda van toezicht en controle. En dat opzicht kan het ook totalitair worden. En zien we dat volgens mij ook al gebeuren. Dat er een bepaalde ideologie in de wetenschap sluipt. Omdat wij zo slecht zicht hebben op de politieke kant en de sociale kant van wetenschap. Omdat we allemaal zo naïef geloven in dat sprookje van objectieve waarheid. Zegt Zuboff en andere denkers, zeggen daar kruipen kwaaie krachten in die dat dan misbruiken, die politiek naar zich toe trekken voor totalitaire en autoritaire politiek.
Hè? Wat zijn voorbeelden van zulke tendensen?
Nou, bijvoorbeeld hoe big tech en big pharma met technologie omgaan. Daar zitten allerlei financiële en controleachtige belangen bij die in die technologie en hoe die technologie wordt ingezet sluipen. Maar die we niet herkennen,
exact.
Zie je in de samenleving zo goed, dat mRNA-vaccin, je moet pro-vaccin. op het moment dat je kritisch bent op dat vaccin, terwijl er zoveel redenen zijn om kritisch te zijn vanuit het Turiaans perspectief, maar dan word je meteen weggezet als antivax.
Ja.
Dus we hebben zo'n geloof in technologie en objectieve feiten waar je niet aan mag komen.
Ja.
En als je er aankomt, word je zo snel weggezet. Nou, Latour die maakt er gehakt van. Hè? Dan kun je het debat weer een beetje openbreken. Kom je niet in een wappie of in een wetenschapshoek, maar komt er een soort middenveldbreek te open waar we volgens mij heel graag aan toe zijn.
Ja.
En dan het laatste punt, hè, die post-truth samenleving. Die waarheid ligt up for grabs. Eigenlijk zeggen sociologen al lang dat we vooral zien dat bijvoorbeeld politici als Trump en ook Fortuyn en Baudet, die maken daar eigenlijk heel goed gebruik van. Door te zeggen, oh, nou, de wetenschap die zegt wel dat ze van alles weten, maar eigenlijk overschatten die zichzelf enorm. Ga ik mezelf ook overschatten?
Ja.
Dan ga ik zeggen dat corona maar een bedenkseltje is, maar gewoon maar een griepje is. Dan ga ik zeggen dat klimaatverandering niet echt is, dat de stikstofcrisis maar allemaal bullshit is. Ja, en zo krijg je op een gegeven moment een soort polarisatie van mensen, wat we de post-truth samenleving noemen. De waarheid is, we zijn voorbij de waarheid. Niemand heeft de waarheid meer in pacht. De wetenschap graaft zich steeds meer vast in een naïef idee van objectiviteit. De critici die gaan juist in de contramine en doen alsof er niks meer echt is.
Ja.
En inmiddels is dat dus dat open veld in het midden is eigenlijk leeg.
Ja.
En dat is dus ook wat zo eng is en zo spannend is aan deze tijd. Wat we gewoon weer met elkaar zullen we die wetenschap weer terug moeten pakken.
Ja.
En dat is dus waar ik in mijn collegereeks wat handvatten voor wil geven.
Precies. Nou ja, het mooie is natuurlijk, dat vereist natuurlijk ook aanpassing, mentaliteitsaanpassingen van partijen aan beide kanten.
Ja.
Zo waar het politiek betreft, ook waar het, zoals je al zegt, van ik ga graag inderdaad ook op bezoek bij wat rechtsere, laten we zeggen, ja. Kanalen die niet graag, die in de mainstream van niet genoemd worden. Want je moet proberen om die bruggen te bouwen
ja,
daar.
Dus ik vind daar het concept kennisdiversiteit altijd heel belangrijk. Dus dat is ook de belangrijkste les voor Latour. Het laatste wat Latour wil is een aanval op de positivistische harde wetenschap. Latour zegt, die heeft heel veel gebracht en opgeleverd. De klimaatwetenschap, de virologie, de natuurkunde, de kwantummechanica, allemaal geweldige inzichten. Maar Latour zegt, die specialistische wetenschap is maar één vorm van kennis.
Ja.
En er zijn andere vormen van kennis, zoals spirituele kennis, ervaringskennis, integrale kennis. He, op allerlei andere manieren hebben mensen kennis. En wat we nu te veel doen in deze samenleving, is een hiërarchie creëren. Van ja, die specialistische kennis is de echte kennis. En die andere moet maar buigen en moet daaraan getoetst worden. Latour die wil meer een soort horizontaal veld, waarbij al die verschillende vormen van kennis naast elkaar worden gezet. En niet de stiekem één is beter of echter dan de ander, maar die worden naast elkaar gezet. En dan heeft hij nagedacht over hoe kun je nou dialoog creëren tussen die vormen van kennis. Nou, en dat is iets wat hij theoretisch en methodologisch hem heeft uitgewerkt, maar wat we praktisch eigenlijk nog helemaal niet toepassen. Ik geloof erin dat als we dat gaan doen, dan kunnen we deze wereld echt transformeren.
Ja, ja, hij noemt dat ook expliciet bijna zijn diplomatieke methode. Hè?
Ja.
Zijn filosofie van de diplomatie.
Kennisdiplomatie.
Ja, precies. Ja. Het is ook bijna een antipolariseringsdenken ook. Van we hoeven niet, ja,
precies,
pardon.
En dit vind ik ook zo mooi om het cirkeltje rond te maken naar hoe we dit gesprek begonnen. Dat ik natuurlijk eigenlijk me heb afgezet tegen dat diversiteitsdenken op de UvA. Kijk, het probleem op de UvA is niet dat zij diversiteit belangrijk vinden, maar dat ze het zo nauw definiëren.
Ja.
Dat het bij hen alleen maar gaat over homo's, vrouwen, moslims, mensen van kleur. En als we dat maar allemaal genoeg hebben, dan zijn we divers en inclusief.
Ja.
Terwijl diversiteit gaat dus bijvoorbeeld ook over politieke diversiteit, ideologische diversiteit, kennisdiversiteit.
Precies.
Kun je ze iemand als David Icke, kun je die ook zien als een kennispartner? Ook al heeft hij niet in alles gelijk, een vliegtuig uit de bocht. Kun je die ook zien als een kennispartner?
Ja.
Net zoals Jaap van Dissel, die ook net zo goed uit de bocht vliegt en rare ideeën heeft. Kunnen we niet daar een dialoog tussen brengen? En dat is een soort diversiteit waarvan ik in het, zeker op de UvA, maar ik denk überhaupt in het wetenschappelijk establishment, al die mensen die diversiteit en inclusie propageren, die vinden, die kunnen dit helemaal niet en die willen dit helemaal niet. Dus dan denk ik, ja, dan ben je ook niet echt divers. Ja.
Nee, precies. Nee, en de valkuil natuurlijk daarvan, daar hadden we het aan het begin van het gesprek even over, is natuurlijk dat je jezelf op den duur ook mond dood maakt. Je maakt niet alleen maar je eigen wederstrevers mond dood, maar je ontneemt jezelf ook van de manieren om überhaupt nog tegenargumenten te formuleren op perspectieven waar je het niet mee eens bent.
Ja.
Je stuurt iedereen weg en deze mensen mogen niet spreken op mijn evenement.
Ja.
En op een gegeven moment ben je inderdaad totaal onweerbaar geworden tegen ideeën waar je jezelf niet in herkent.
Ja.
En dat is natuurlijk een belangrijk pleidooi om wel gewoon met elkaar in gesprek te blijven.
Precies.
Ja, ja. Nou, Laurens, hartelijk dank dat je hier weer wilde verschijnen.
Ik vond het heel leuk.
Mensen kunnen zich dus aanmelden voor jouw collegereeks. En als je meer van dit wil, mensen, zou ik zeggen, doe dat ook vooral. Hij is gratis toegankelijk en hij is gewoon online te volgen elke maandag middag?
Ja, van 3 tot 5.
3 tot 5, om de 2 weken?
Elke week, van 20 februari tot 20 maart. Elke maandag.
Precies. Ja. U hoort het. Kijk in de link onder de beschrijving. Kijk de volgende keer weer naar DNW. En misschien zien wij Laurens hier wel weer een keer aan tafel, nadat de college reeks voorbij is. Dan kunnen we nog eens evalueren. Hey, hartelijk dank. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Joep.